In dat vertrouwen wat we net hebben bezongen, dat de Heere God op onze gebeden gans Israël eens vrij zal maken van ongerechtigheden en dat, zo hij wil, ook aan ons doen. In dat vertrouwen willen we straks samen bidden, maar we hadden het in de consistoriekamer ook al over de persconferentie kort voordat we hier aan deze dienst mochten beginnen met elkaar. En toen bracht ik even in de vergadering, in de broedergemeenschap, zullen we maar zeggen, toch naar voren wat daarin over de catechismus schrijft, namelijk dit: de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons doet toekomen. Dus in dat vertrouwen en in dat belijden staan we. En natuurlijk moeten we verstandig handelen. En wanneer we horen dat het coronavirus zo dichtbij is, dat het letterlijk in het Beatrix ziekenhuis iemand die patiënt was aan deze virus geweest is, dan begrijpen we hoe dichtbij het komt en begrijpen we ook iets van die oproep dat we zo moeten handelen als zouden we het morgen kunnen krijgen. Maar we mogen als gemeente van Jezus Christus toch zo leven, juist ook met elkaar, als mochten wij hem vandaag nog ontmoeten, de Messias van Israël, de wederkomst van onze Heere Jezus Christus. Laten we daarom in dat vertrouwen samen bidden, mag ik u voorgaan in gebed. Ja, Heere, in dat vertrouwen willen we u aanroepen. Natuurlijk is ons hart onrustig in ons, wanneer we zulke berichten horen, persconferenties, wanneer we horen hoe een virus zich razendsnel over de hele wereld, zoals wij die kennen, verspreidt. En we bidden u daarom, wil gij ons sparen in uw heilige liefde, wil ons bepalen bij uw geest alleen en wil ons toespreken door uw woord en verkondig ons de gekruisigde Heere, die voor ook voor ons gestorven is en die wij mogen belijden in die grote gemeenschap van uw kerk wereldwijd. Heere, het gaat ons verre te boven, maar wij vertrouwen stellig erop, ja, leer ons zo vertrouwen door uw geest, dat gij deze wereld in uw hand hebt. En ofschoon we horen van zoveel plagen, de branden in Australië, de sprinkhanen in Oost-Afrika, wanneer we horen over die bijkans weer plagen over deze wereld, zoals ze eens over Egypte zijn gekomen, geeft dat we daarin horen de lokstem van de bevrijding van uw volk, zoals uw volk dat eens heeft vernomen in Israël, geeft dat ook wij vandaag vanmiddag weer die roepstem mogen horen, dat gij ons in de vrijheid wilt stellen, de vrijheid van Jezus Christus, die de vrijheid, ook onze vrijheid, de bevrijding van ook onze zonde, gekocht heeft in het bloed van Jezus Christus, onze Heer. Heere, verenig ons zo door uw geest, en leer ons zo naar u uitzien en naar uw rijk en naar uw heilige liefde, die ons verstand en ons bidden te boven gaat. Maar wil zelf aanwezig zijn. Wil zelf aanwezig zijn door uw genade en uw kracht. Wil ons uw geest verlenen naar de mate dat wij het ook dragen kunnen. Wil ons dat geven, niet omdat wij daar op enigerlei wijze recht op zouden hebben, of dat het ons toe zou kunnen komen, maar op grond van uw genade alleen, wek zo geloof in onze harten en doe het woord dat we horen ons zo ook verstaan als door u tot ons gesproken. Dat bidden we u in de naam van Jezus Christus, die met u, Vader, en de Heilige Geest, één enige God is, die leeft en regeert, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, u zult wel denken, is het wel goed met die dominee? Want ik ga u uit Handelingen 3 lezen. En onmiddellijk zal er een hoog liturgisch iemand uit uw midden opstaan en zeggen, ja maar dominee, u bent nog veel te vroeg. We zijn nog in de lijdenstijd. Dus waarom komt u nu met zoiets aan? Nu, gemeente, ik zal het u op voorhand vast zeggen. Het gaat mij er juist om u te bepalen bij die lijdenstijd van Jezus Christus en dat we die als gemeente met elkaar zo mogen gedenken. En dat een van de eerste predikers, namelijk Petrus, dat ook aan de gemeente, aan het volk van Israël heeft doorgegeven. En zo vinden we ons woord in Handelingen 3, de verzen 12 tot en met 26 en we zingen daarna het lied van Isaac da Costa uit het liedboek van 1973. U vindt het in de zondagsbrief of in de weekbrief, ik weet niet eens hoe die heet, gezang 292. Hoort het woord Gods, zoals we dat vinden in Handelingen 3, vanaf vers 12. Toen Petrus zag, antwoordde hij het volk. Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Waarom kijkt u zo doordringend ons aan, alsof wij door onze eigen kracht of eigen godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen heeft zijn kind, Jezus, verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden heeft opgewekt, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er door hem is, heeft hem in de aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten had aangekondigd, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij, Jezus Christus, zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen, tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft, bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd, de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zoveel als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen hij tegen Abraham zei, en in uw naamgeslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden, om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Tot zover onze schriftlezing, zalig zij die het woord Gods horen en bewaren. Laten we zingen. Straks na de verkondiging dan zingen we Psalm 63, de verzen 1 en 3. Een vriend van mij die vertelde mij dat hij in de nacht waarin hij slecht kon slapen aan dat gedicht moest denken. Gedicht is het haast, ik zal het u even voorlezen. Wanneer ik wakend in de nacht mijn geest bij u Heer laat vertoeven, dan mag ik weer uw goedheid proeven, uw heil wordt nooit vergeefs verwacht. waar zich uw vleugels breed ontvouwden, zing ik mij van mijn zorgen vrij. Mijn ziel, Heer, is u zeer nabij. Door uw hand word ik vastgehouden. Op een zondag als deze, waarin kennelijk Gorinchem opeens in het nieuws is van Nederland, komt deze tekst ons bijgeval door de Heere ook echt heel toepasselijk voor. Dus dat willen we straks zingen. Psalm 63, de verzen 1 en 3 in de nieuwe berijming van Ad den Beste. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik kwam u hier naar binnen. En ik zorg altijd voor dat ik zo'n beetje 10 minuten, kwartiertje van tevoren er ben. En er staat dan een van de kerkenraadsleden die zegt van, en welke geboorte wilt u het nu over hebben? Toen dacht ik, hey, Advent, nou ja, ik ben blijkbaar helemaal van slag, want nu komt er dus een tekst uit het boek Handelingen. Maar eigenlijk is het inderdaad ook wel weer een geboorte. Namelijk de geboorte van de prediking. En de apostel Paulus, gemeente, die zegt, ik had mij voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus. En die gekruisigd. En natuurlijk, die tekst is algemeen bekend. Het is een tekst waar heel veel predikanten zich mee hebben laten bevestigen of afscheid mee hebben genomen van hun gemeenten. Het is een tekst die misschien wel een beetje te bekend haast is, maar het is vooral ook een tekst die ons bepaalt bij de betekenis van de gekruisigde Christus. En dat dat de essentie is, dus de kern, het wezen van waar het de apostel Paulus om gaat. En waar het dus ook, juist wanneer wij toeleven naar het paasfeest, wanneer we daar naartoe gaan, om het maar zo te zeggen, dan dat we dan ontdekken dat Jezus Christus in zijn lijden alle lijden omvat. Dat wanneer hij uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zoals het volk van Israël dat zingt in Psalm 22, zoals we dat mogen weten. Zoals hij die Godverlatenheid juist ook voor ons gedragen heeft. En wanneer we dat in geloof aanschouwen, wanneer we zo proberen het kruis te naderen, dan ontdekken we dat daar geen enkele, maar dan ook geen enkele prestatie van ons is. He, dus lijdenstijd is niet een soort vrome intentie met elkaar en al helemaal niet een soort prestatie van mijn geloof. Maar het is integendeel een bezinning, een stilgezet worden voor het aangezicht van God. Maar het is wel een gelegenheid die ons gegeven is. En natuurlijk, die gelegenheid bestaat er elke dag. En we leven en we verkondigen het evangelie op zondag. En we leven daarvan uit. Ja, waar leven we dan vanuit? Ja, van de opstanding, van het nieuwe leven. Ja, u hebt u ze gezien, al die narcisjes en al die krokusjes. Daar gaat het niet om. Het gaat niet zomaar om het nieuwe leven in het algemeen, in de natuur. Maar het gaat om de gekruisigde die de opgewekte zal blijken te zijn. En dat is geen geheimenis. Nee, dat is de grond van de verkondiging. Dat de gekruisigde voor u gekruisigd is. Het is het hart van het evangelie. En vandaar ook dat ik juist deze tekst gekozen heb. Omdat het misschien wel de eerste of een van de eerste preken is die Petrus houdt. En hij staat er heel uitgebreid eigenlijk beschreven. Ik heb u die preek voorgelezen. En hij spreekt daarin over het kind Jezus, het kind van God. Als het dan toch over geboorte gaat, dan gaat het over dat Jezus het kind van God is. En dat juist hij als kind van God gekruisigd is, maar door God verheerlijkt is. Ja, dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, de preek van Petrus, komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is verbonden, hecht verbonden aan de beloften van aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan. En dan spreekt hij over de God van onze vaderen. Dat is natuurlijk tot Israël gesproken. En het is ook ons, die onder de heidenen zijn, gegeven. Het is ook ons overgeleverd. En het is ook voor ons. En wanneer we horen hoe dat dan ook beschreven staat, dat dat dan voor al is, voor alle mensen die tot geloof komen. Wanneer we horen dat allen hem verloochend hebben ten opzichte van Pilatus. En dat zijn niet alleen de Joden. U weet dat in die lijdenstijd in de geschiedenis van de kerk heel dikwijls aanleiding is gevonden tot Jodenhaat. En wie dan ook het nieuws een beetje heeft bijgehouden van wat er allemaal is gebeurd daar in Aalst, in België. En dat je hoort dat in Spanje zelfs het bestaan om in zo'n carnavalsoptocht quasi-Duitse soldaten voor een kar met Joden uit te laten lopen, waar dan een soort crematoriumpje op staat en mensen in pyjama's als waren ze mensen uit Auschwitz. En juist in de tijd van Pasen werden die pogroms gehouden. En mede ook op grond van het misverstaan van deze teksten. Omdat dan gezegd werd van ja, maar jullie hebben hem verloochend tegenover Pilatus. Dat is toch zo? Wij hebben hem als christenen toch aangenomen? Is dat zo? Hebben we hem als christen echt aangenomen? Hebben we hem aangenomen als onze redder? En hebben we hem zo aangenomen dat we onze vijanden lief hebben? Hebben we hem zo aangenomen dat wij een ieder vergeven? Ja, 70 maal 7 maal vergeven? Hebben we dat? Zoals Petrus dat ook op een gegeven moment vroeg aan de Heer. Hoe vaak moet ik mijn naaste vergeven? 7 maal? Nee, ik zeg u, 70 maal. 70 maal 70 maal. Dus, hebben we dat gedaan? Zijn we inderdaad ook christenen geweest? In die zin. En hebben we inderdaad ook gezien dat het heil uit de Joden is, zoals de Heere Jezus aan die Samaritaanse vrouw zegt. Het heil is uit de Joden. Hebben we gezien dat de Christus is van Abraham, Isaac en Jacob, van die verwachting. Hebben we het gezien dat het kind Jezus niet zomaar ergens in the middle of nowhere in Peking of New York of Amsterdam, wat toen nog lang niet bestond, geboren is. Ja, Peking nog wel. Maar in Bethlehem, de stad van David, dat hij daar geboren werd. En dat hij in Jeruzalem, in die oogappel van God, dat hij daar veroordeeld is. En buiten de muren geleden heeft. En dat hij verloochend werd. En verloochenen wij niet de Christus, gemakkelijk op ons werk, of waar we ook zijn, thuis. Ah, dat doet er allemaal niet zo toe, we moeten allemaal niet zo nauw nemen, we moeten niet zo, laten we alsjeblieft het gezellig houden. Ja, natuurlijk, we weten wel van het lijden van Christus, maar ten derde dag is hij opgestaan en dan hollen we als het ware naar die opstanding toe. Omdat we zijn dood niet kunnen aanschouwen. Omdat we niet kunnen zien die gekruisigde. Hij had gestalte nog aanzien dat wij hem zouden hebben begeerd, zegt Jesaja profetisch. Hij is het kind van God. En juist hij is zo uitgebannen. Hebben we gehoord in de prediking van Petrus nu hoe de Heer Jezus omschreven wordt. Hij is het kind van God, zijn kind Jezus, zo staat het er, zo intiem in die verhouding. De heilige wordt hij ook genoemd door Petrus, wat wil dat ook weer zeggen, heilige. Oh ja, dat zijn die dominees, die zijn allemaal heel heilig. Nou, geloof daar maar niks van, zo heilig zijn die niet. Schijnheilig zijn ze hopelijk ook niet, maar heilig zijn ze niet, maar ze zijn Jezus is de Heilige. Dat wil zeggen, hij is apart gezet. Hij is apart gezet om als enige aan ons gelijk te worden in alles, uitgenomen de zonde. En juist hij is voor die zonde, die gebrokenheid die er is, vanaf te beginnen. Juist hij is daarvoor gestorven. Hij wordt ook genoemd de rechtvaardige. Wat betekent dat nou weer? Dat is ook weer zo'n moeilijk woord, de rechtvaardige. De rechtvaardige is hij die handelt naar Gods woord. Die ook spreekt naar Gods woord. Kijk, de rechtvaardige, dat is niet iets wat ergens een beetje in de lucht hangt. Zo van, ja, rechtvaardig, rechtvaardig. We hebben een rechtvaardige wereld nodig. Ja, zeker. Maar hoe ziet die rechtvaardigheid eruit? Hoe ziet het eruit wanneer u een ander recht geeft? Wanneer je dus je eigen ongelijk ook durft te bekennen. Maar hij die zonder zonde is, is de rechtvaardige. Hij is het die uiteindelijk zal oordelen over de levenden en de doden. En hij is de gekruisigde. Juist hij is het die geleden heeft, als rechtvaardige ook. En hij wordt ook genoemd de vorst van het leven. En juist hij die leven geeft en leven wekt. Is het u ooit wel eens opgevallen in het lezen van het Nieuwe Testament, in het lezen van de Evangelie? Dat er nooit een mens sterft als de Heere Jezus erbij is. Gaat u maar na. De hele Bijbel. Ja, zult u zeggen, ja, maar die jongeling van Nain, ja, maar die was al dood. En dat meisje van Jairus, ja, maar die was gestorven toen hij er nog niet bij was. En die moordenaars aan het kruis dan, aan weerszijden, die sterven na hem. En Lazarus dan, ja, maar hij is speciaal weggebleven. Hoort u het? Dus daar waar de Heere Jezus is, daar is hij vorst van het leven. Daar kan niemand sterven in zijn nabijheid. Omgekeerd, hij sterft voor allen. Opdat, wanneer wij werkelijk gemeenschap met hem hebben, wij leven met hem. Hetzij wij leven, hetzij wij sterven. Ik ben nou toch een beetje met die catechismus bezig. Wij zijn des Heren. Hij heeft ons gekocht, duur gekocht, met zijn bloed. Als de Messias van Israël. En dat is de kern van de verkondiging. Zo begint de prediking van de allereerste kerk in Jeruzalem. Want daar staat Petrus. Daar heeft hij een man opgericht samen met Johannes. En iedereen komt er naartoe. Net zoals nu iedereen naar het Beatrix ziekenhuis gaat. Wat is daar nou aan de hand? Terwijl er is daar natuurlijk niks te zien. Daar is niks te zien. En als er al iets te zien is, zo'n bacterie, dan is hij niet te zien. De vorst van het leven, zo wordt hij genoemd. En juist hij is gedood. En wij weten, en dat is een geheim, en tegelijkertijd ligt het gewoon hier op straat, de deuren zijn open, de mensen kunnen zo binnenkomen, hij is gestorven, ook voor u. Jazeker, ook voor u. En dan wordt ook hij genoemd met de naam, dat hij de naam heeft geopenbaard. Dat is de naam van de Heere. Zo wordt hij geschilderd door Petrus. En juist hij is de gekruisigde. Dat woord schilderen gebruikt Paulus ook. Hè? Dan zegt hij, zoals de gekruisigde voor u is geschilderd. Jezus geschilderd. Hebt u Jezus wel eens geschilderd gezien? En dan misschien, er zijn natuurlijk hele mooie schilderijen van, ook afschuwelijke, zoals in Colmar bijvoorbeeld, in dat pestleidersinstituut, ook al zo'n kwaal die om zich heen greep zonder dat iemand er vat op kon krijgen. En waar dan dat schilderij hangt, waar, met Jezus die daar worstelt met al die, ja ik zou haast zeggen, melaatsheid van zijn lichaam. Ik weet niet precies, in ieder geval het hele lichaam is aangedaan. Afschuwelijk schilderij eigenlijk en tegelijkertijd diep aangrijpend. En dan staat Johannes ervoor met zo'n dikke Bijbel en die wijst op hem, het Lam Gods. En zo staat ook elke predikant hier en ook ik om uw Christus te schilderen, om die gekruisigde uit te schilderen. Want hij is geen vreemde, hij is herkenbaar. Hij draagt uw vlees, hij draagt uw lichaam, hij draagt uw zonde, hij draagt uw leven. Tot in de dood, ja, hij draagt zelfs uw dood, uw sterven. En dan komen we aan, ja, wat is dan dat lijden van Christus? En hoe tekent Petrus dat dan in zijn preek? En waarom moeten we dat dan tot ons nemen? Hij is de Christus. En die is gekruisigd. En dan wordt er gezegd, ja, in uw onwetendheid. Ja, ik vind dat een beetje een slappe vertaling, onwetendheid. Want onwetendheid is zo, ah sorry jongens, ja, weet je wel, tegen mijn kinderen als ik iets verkeerd heb neergezet en ze laten het vallen en het is kapot, dan zeg ik, oh ja, sorry, ik heb het daar ook verkeerd neergezet. Dan kon je ook niet weten dat dat er zat of zoiets. He, dat is onwetendheid. Maar dit is niet onwetendheid in die zin. Dit is ietsje scherper. Er staat eigenlijk het tegenweten. Zo staat het er eigenlijk, ja. Het niet bemerken. Het niet kennen. Maar zelfs ook, en dan klinkt het toch wel kritisch, hè, gebrek aan inzicht. Ja, inzicht waarin? Inzicht in de schriften. Inzicht in het woord van God. Want God heeft op die manier in het lijden en in het sterven en in de opstanding van de gekruisigde, heeft hij vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten, niet zo even toevallig een profeetje, al zijn profeten had aangekondigd dat de Christus zou lijden. Allen hebben dat gezegd. Te beginnen bij Samuel, die als eerste wordt genoemd. En zo worden alle profeten aangestipt eigenlijk. En we hadden het dus kunnen weten. We kunnen het dus weten uit de schrift, zoals ook de Emmausgangers. En de Heer Jezus tegen hen zegt, maar wist u dan niet dat de Christus van God moest lijden. En toen verklaarde hij hen de schrift, en te beginnen bij Mozes, dus kortom de Torah, de eerste vijf boeken van Mozes, en de profeten, en al de geschriften, dus kortom het hele Oude Testament, wat op hem betrekking had. Ja, wat had er dan betrekking op hem? Dat de Christus dat moest lijden. Het heeft dus te maken met het verstaan van de profetieën. Dan kun je toch niet zeggen, ja, dat hebt u in uw onwetendheid gedaan. Sorry, ja, je kon ook niet weten dat ik daar had neergezet, dat glas. Dat ligt nu in gruzelementen, daar was niet voor bedoeld. Wat jammer nou, het was zo'n mooi glas. Ja, dat is jammer, hè? Weet je, een ander woord voor jammer, als zo'n glas stuk slaat, is... Dat is zonde. En eigenlijk is dat nog de goede omschrijving ook. Want waar was dat glas voor bestemd? Laten we het een beetje een mooi glas maken. Van kristal, van mijn overgrootouders, zoiets, hè. Eentje, een van de drie die nog van de 12 over is, zoiets, ja. En ziet u hem nu liggen op gruzelementen? Ziet u hem liggen? Ja, dat is zonde. Want waar was dat glas voor bedoeld? Om natuurlijk de lekkerste wijn uit te drinken, zeker. Om desnoods in een sierkastje te staan. Waarom niet? Maar het was niet bedoeld om in scherven op de grond te liggen. Nou, zo is het ook met uw leven. Dat is niet bestemd om aan gruzelementen te liggen. Kijk, dat is zonde. Als je niet tot je bestemming komt. En wat is dan vergeving van zonde? Is niet dat het allemaal even aan elkaar gelijmd wordt. Want ga maar eens in kristallen glas wat aan gruzelementen is aan elkaar lijmen. Dat lukt je niet. En dan kun je er ook niks meer in drinken en ziet het er ook niet meer uit. Het is dus geen lijmpoging, maar een totale vernieuwing. Jezus Christus is gekomen om uw zonde te dragen. Dat is niet hak- en plakwerk. Maar dat is een totale vernieuwing. Een totale vernieuwing. Een ommekeer in je leven. Een totale ommekeer. En God heeft dat bij monden van al zijn profeten al aangekondigd dat dat de weg zou zijn. Dat zijn kind, en dat blijkt zijn kind Jezus te zijn. En dat is een verrassing. Dat hij dat uiteindelijk vernieuwen zal. En dat het in hem vernieuwen zal. En dan niet voor even, maar voor het leven. Ja, voor tijd en eeuwigheid. He, wanneer je, kijk, daar staat een doopvond. En wanneer een kind gedoopt wordt, dan wordt het ook niet even gedoopt. Dan moet je het volgende week weer dopen. He, want er is altijd wel wat. Nee, je bent voor tijd en eeuwigheid gedoopt. Je behoort Jezus Christus toe. Je bent zijn eigendom. Hij heeft ook recht op je, om het maar zo te zeggen. Vandaar ook dat Petrus hier tot Israël, tot die Joodse mensen daar spreekt, als broeders. Ze blijven broeders. Vergeet dat niet. En ook wij mogen ons door Jezus Christus als broeders en zusters beschouwen. En vallen we elkaar dan nu vanwege de virussen even niet om de hals. Maar we zijn toch broeders en zusters. En zo aan elkaar gegeven. U bent kinderen, zegt hij, van profeten en van het verbond. U hebt er weet van. U had er weet van kunnen hebben. God verkondigt het u. De God heeft het aan zijn volk gegeven. Onze God heeft dat verbond geschonken aan zijn volk. En ook wij mogen, zegt de apostel Paulus, daarin delen. En dat is alleen maar genade op grond van de liefde van Christus. Precies. Tot Abraham heeft hij dat gesproken. En zo zullen alle geslachten van de aardbodem worden gezegend. Dat zegt Petrus in zijn preek. Dat is de genadeverkondiging die de verkondiging van Jezus Christus, de gekruisigde, voor u en voor mij betekent. De Israël, de Christus van Israël, is Jezus. En Jezus is het kind van God. En hij is de leidende Messias. Alle geslachten van de aarde. Ja, dus ook voor ons, zeker ook voor ons. Maar als het ook voor ons is, dan zijn het ook woorden tot ons gesproken. En dan moeten we dus ook kritisch naar onszelf luisteren. Want dan moeten we naar hem luisteren en horen wanneer wij hem wellicht verloochend hebben. Hebt u het gehoord, hè? Het woord verloochening? Het staat er ietsje anders dan het woord verloochening wat over Petrus wordt gezegd. Maar het heeft wel ongeveer dezelfde betekenis. Dat uitgerekend Petrus de mensen hieraan helpt herinneren dat ze hem verloochend hebben. Hij die zelf tot 3 keer toe de Heer Jezus verloochend heeft. En daarmee het lijden van zijn Heer alleen maar versterkt heeft. Juist hij spreekt de mensen erop aan. Jullie hebben hem verloochend. Anders gezegd, ik ben, net als Petrus ten opzichte van zijn hoorders, ik ben geen haar, maar dan ook geen haar beter dan u. Bekeer u dan, zegt Petrus. Bekeer u. Kom tot inkeer. Dat betekent anders handelen. Kom tot inkeer. Anders denken en anders handelen. Ik zei daarnet al, rechtvaardigheid is niet iets wat in de lucht hangt, maar iets wat je moet doen. Iets wat je moet laten zien, wat je als gemeente zichtbaar maakt. En een tijd van bezinning, een tijd voor Pasen, een tijd van bezinning rondom het lijden van Christus. Hoe maken we het zichtbaar in deze wereld? Wat betekent dat? Die bezinning in ons denken en in ons hart. Wat betekent dat voor ons handelen? Hoe gaan we daarmee om? Hoe groeten we onze collega's? Hoe gaan we ermee om? Oké, geen handen geven, prima. Maar hoe groeten we ze? Groeten we ze werkelijk van hart tot hart? Of denken we dat we heimelijk zelf, mede door ons geloof, ik ben zo gelovig, dat ik eigenlijk een beetje beter ben dan die collega? Nee. Werkelijke rechtvaardiging wordt zichtbaar in liefde en vergeving. Kijk, God had het gezegd en heeft het gezegd in zijn woord. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En de weg die hij heeft geopenbaard, zijn weg, is zijn lijdensweg. En wanneer u en ik nou op enigerlei wijze het kruis moeten dragen. En al was het maar dat je een splintergroepering bent in een totaal geseculariseerde samenleving. Dat dat het kruis is wat we moeten dragen. Dan nog zullen we dat met ere mogen dragen. Want we weten dat Hij het reeds voor ons gedragen heeft. Dat is dus geen geloofsdaad, maar dat is een daad uit dankbaarheid. Zoals de catechismus ook zegt, we mogen dankbaar zijn en zo tot God bidden en horen naar zijn stem, naar zijn geboden en volharden, ook op ons werk, ook in onze omgang thuis. Bid u thuis? Kijk, ik hoorde van de week een prachtige uitspraak, u hebt hem misschien wel 100 keer gehoord en dus ik vertel u niks nieuws, maar ik vertel ook niks nieuws, ik herhaal de eerste preek, dus hoe durf ik te beweren dat ik iets nieuws vertel? Ik vertel helemaal niks nieuws. Augustinus die zegt, het is mooi als ouders voor hun kinderen bidden. Misschien zitten hier ook wel ouders die hier voor hun kinderen bidden. Nou zegt Augustinus, dat is heel mooi. Maar het is nog veel mooier als die ouders niet alleen met hun kinderen tot God komen, maar dat ze in hun gebeden tot God gaan met hun kinderen. Dus niet zozeer, het is goed als ouders met hun kinderen bidden tot God, dat is heel goed. Maar het is nog beter wanneer ze in gebed hun kinderen opdragen tot God. Hoort u het verschil? Dus spreken met je kinderen over God is goed. Maar spreken tot God over je kinderen is beter. Hoort u dat? Dat is christelijke wijsheid van 1600 jaar geleden. Die nog steeds vandaag de dag belangrijk is voor ons allemaal. Want dat is de weg van het geloof. Dat is de weg. En de weg van het geloof is de weg die Abraham, Isaac en Jacob mochten gaan. Dat is de weg die ons geopenbaard is in Jezus Christus. En waarom hield Petrus deze preek? Oh ja. Er was een man genezen. Nou, als we het vandaag de dag zo over gezondheid en kwetsbaarheid hebben. Als we het dan hebben over een virus wat uitgespreid is over de aarde. Wanneer we zo weer bepaald worden bij het belang van gezondheid. Hij had een man die verlamd was genezen. Want hij had namelijk gezegd tegen die man, goud en goed heb ik niet. Goud en zilver heb ik niet. Maar dat hij hem aanraakt en geneest in de naam van Jezus. En dat hij hem alleen dat kan geven. Wij kunnen niet zomaar zieken oprichten. Nee, als dat al gebeurt, is dat inderdaad niet op grond van uw geloof, niet op grond van mijn geloof. Zoals Petrus ook zegt, denk nou niet dat het door onze kracht is. Maar het is door de kracht van God alleen. Door de kracht van zijn geest. Door hem alleen. En het is de kracht van zijn kind Jezus. En in die intimiteit leven wij. In die intimiteit met die Heer die ons als het ware aanziet. En zegt, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. De gekruisigde Heer, die voor ons bidt en voor ons gebeden heeft. En zelfs wanneer hij ten hemel is gevaren, zegt de apostel Paulus, nog steeds voor ons pleit. Die verkondigen wij u. Die verkondigen wij u. Laat u dan met God verzoenen. Laat u dan langs die weg die de profeten en die de schriften u aanreiken, laat u zo verzoenen. Laat zo Gods geest in uw hart komen en die zal getuigen met uw geest dat u een kind van God mag zijn. Waarom? Om u te verheerlijken? Nee. Om Gods naam te verheerlijken. Elke dag opnieuw. Tot zijn eer. Amen. mag ik u voorgaan in gebed. Gij, Heer, zijt koning over heel deze wereld en ook over onze levens. En daarvoor willen we u dank zeggen. Want hoezeer geschonden ons leven ook is, gij hebt ons ook de liefde gegeven. De liefde tot ons eigen gebroken bestaan. En nou bidden we u, geef dat we door uw geest bevrijd worden van eigen liefde en vervuld worden met dankbaarheid alleen. Dankbaarheid om het feit dat gij ons zoekt, dat gij onze harten wendt naar u toe. Heere, ga zo ook met ons in de week die vandaag begonnen is. En geef dat we dwars door al onze persoonlijke onrust, wereldonrust, angsten, eenzaamheid, zorgen en rouw, uw nabijheid mogen ontvangen, opdat wij u mogen dienen en u steeds voor ogen houden. Wij danken u voor uw Zoon, Jezus Christus, en voor zijn sterven en hoe hij voor ons de dood heeft aangepakt. Wij die zelf vroeg of laat door de dood worden gegrepen. Wij die kwetsbaar zijn in dit leven. En we bidden u, geef dat we mogen zien op de gekruisigde. En zo het leven nieuw mogen ontvangen. We bidden u dat. Niet alleen voor onszelf, nee, juist niet. Maar tot eer van uw naam. En we bidden het u voor kinderen die misschien al lang deze kerk hebben verlaten. Wil gij hen opzoeken en de koorden van het heil weer vast wil maken aan hen en wil terugtrekken tot de liefde van Christus. Ja, Heer, tot die nabijheid die redding geeft. En schenk gij ons dan mildheid, vergeving. En geef dat we zo uw woord in daden, in gebaren, gedachten en vooral ook in gebeden mogen omzetten. Wil zelf door uw geest ons zo als instrumenten nemen in uw hand tot uw eer alleen. Dat bidden we u, ziende op Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Wij zingen tot slot lied uit de Lijdenstijd, uit de liedbundel, uit het nieuwe, uit het liedboek, gezang 192, en daarvan de verzen 1, 2, 5 en 6. Neigt uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.